Nou, vanmiddag gaan we nadenken over relatievorming. Willen jullie de PowerPoint erbij zetten? Kijk, geweldig, dankjewel. Relatievorming en huwelijksvoorbereiding in Bijbels licht. Dat is nogal een mond vol, hè? Dan zeggen we nogal wat. Het eventjes voor de context. Jullie hebben je studiegids natuurlijk. En er staan allemaal blokjes in vooraan bij het lesprogramma. 'S Morgens Veritas en over een tijdje ook een alternatief programma. Dat zullen we ook nog informeren. En dit valt onder het kopje pastorale counseling en karaktervorming. Een aantal lessen, bijvoorbeeld Chef de Vries heeft al gesproken over omgaan met emoties. Arjan Baan en Annemarie van der Dol hebben gesproken over identiteit en vergeving. Reinheid en seksualiteit. Theo en Eline hier voor de mannen. Voor de echtparen. Theo en Eline hier voor de echtparen. Wim en Jurgen toen voor de mannen. En Olga en Annemarie voor de vrouwen. Karaktervorming heeft Jacques Brunt kort geleden over gesproken. Ik denk aan de hand van Mozes, hè. Als ik het goed heb, aan de hand van het leven van Mozes. Ziekte en genezing, dat was gepland, maar het is uitgesteld. Chef de Vries zal daar nog over spreken. Vandaag over dating en verkering. En volgende week zal Martin Penning 's middags spreken over het huwelijk. En nog een keer over opvoeding. Job van Beek zal in maart spreken over opvoeding. Dus er zijn eigenlijk een aantal thema's die gaan over relaties. Nu dan dating en verkering. De volgende keer over het huwelijk en daarna over opvoeding. Dus hier de aftrap vanmiddag mee. Ik besef dat dit een... Eerst een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft er wel eens een boek, een artikel of een preek, of dat gelezen of een preek gehoord over verkering of iets in die trant? 1, 2, 3, 4. Eén van beiden. Iets. Kijk, er gaan best wel vingers omhoog. Ik ben benieuwd. Wat hebben jullie dan gelezen, gehoord, gezien? Jullie voorbeeld? Exclusieve liefde. Van Oscar Lohuis zeker. Ja, precies. Mooi. Mooi. Aanbevelingswaardig boek. Ja, heel mooi. Ik zag daar nog meer vingers. Wat hebben jullie gezien, gehoord, gelezen? Ja? En het boekje gaat over?
Ja, misschien ook wel een beetje over.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi. Ja, precies. Preken van Paul Washer en Volly Bouwgem over dit thema. Dat zijn er nogal wat. Ja, oké. Rico, ik zag jouw vinger.
Ja, ik heb ook exclusieve liefde al gelezen. Van Dean Sherman over relationships. En ook preken van Paul Washer over courtship en marriage.
Ja. Het een en ander. Nou, zullen we dan stoppen, want jullie zijn al geïnformeerd. Ja, nee. Misschien is er nog wat nieuws bij je. En anders, we hebben vanmorgen gehoord, niet alles hoeft nieuw te zijn om actueel te zijn. Hè? Ik zei het ook al in mijn gebed, het kan ook een gevoelig thema voor je zijn. Hè? We zijn allemaal individuen, allemaal verschillend leven. We zitten hier echtparen, mensen die binnenkort gaan trouwen, mensen die vrijgezel zijn. Iedereen heeft een leven en met een verhaal. De een verlangt misschien heel erg naar een relatie, maar heeft dat niet. Of iemand leeft, worstelt met homoseksuele gevoelens. En zegt van ja, voor mij gaat dat niet. Dus snap je, dit is ook een gebied waarin ik met voorzichtigheid wil spreken. Het is een thema waar denk ik over het algemeen in de Nederlandse literatuur niet heel veel over te lezen is. Wel over het huwelijk, maar over verkering. Er zijn niet zoveel boeken in de Nederlandse literatuur die daarover gaan. We gaan erover nadenken. Nou, wat gaan we doen vanmiddag? Een kort overzicht. We gaan eerst nadenken over wat is nou eigenlijk het doel van het leven. En dan specifiek toegepast op het hebben van relaties, in het licht van relaties. We gaan kort even iets zeggen over alleen blijven of trouwen. Wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Het fundament van een relatie of van het huwelijk. Waar sta je op? Bijbelse richtlijnen, Bijbelse principes daarover. En als we dan nog genoeg tijd hebben, dan nog iets over verloving. Dus dat gaan we doen. Voel je vrij. Ik vind het fijn als jullie reageren. Hè? Dus als je vragen, opmerkingen of aanvullingen hebt, voel je vrij om dat gewoon in de lucht te gooien. Nou, wat is het doel van het leven? Ik heb daar de Bijbel staan en een hartje bij staan. De Westminster Confessie, een belangrijk geschrift, vraagt: wat is het voornaamste en het hoogste doel van de mens? Al zou je dat nu op straat lopen, hè? Hier in Amerongen. Of gewoon, zeg maar, random aan iemand vragen: wat is het belangrijkste in het leven? Wat zouden ze zeggen? Geluk? Sorry? Zelfontplooiing?
Genieten?
Gezondheid? Precies, coronatijd, vooral gezondheid.
Carrière?
Geld? Macht van alles. Ik kreeg met nieuwjaar krijg ik natuurlijk van allerlei wensen toegestuurd. En voor mijn werk heb ik ook, ik heb een privé WhatsApp en een zakelijke WhatsApp. En daar krijg ik berichtjes toegestuurd van mensen die voor ons werken. Waar ik dan zeg maar zakelijk contact mee heb. Ja, en dan zie je wel wat er belangrijk is. Nou, een van de dingen, wat is uiteindelijk natuurlijk seks. Ik denk die staat echt binnen de top 5. Seks. Of een man, een vrouw of een partner naast je. Weet iemand het antwoord hierop vanuit deze catechismus? Ja, to enjoy God and to glorify Him. Ik heb hier in het Nederlands vertaald iets anders. Het hoogste en het voornaamste doel van de mens is het verheerlijken van God. Of het kennen, het verheerlijken van God. En ons ten volle in Hem verheugen. Dus het kennen en het verheerlijken van God. En John Piper zegt dan vaak ook het genieten van God, hè? Dat noemt hij dan het christenhedonisme. Maar het vreugde vinden in God. Een Bijbelvers, een bekend vers uit Matthäus 6, zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus wat is het belangrijkste voor ons in het leven? Ik weet nog goed, dat is denk ik een jaar of 6 geleden hadden we een jongerenconferentie in Duitsland. En toen ook over dit thema. Over relaties. En Miel en Rietje de Rechter, die hier ook waren toen met het slotweekend vorig jaar, die waren toen een van de hoofdsprekers. Die staan denk ik nog wel ergens, als je dat interessant vindt, op YouTube kanaal van Hardcry. Een paar jaar geleden. En ik weet nog goed dat een van de deelnemers daar toen wegging het eind van het weekend. En het was voor hem zo'n openbaring. Dat was denk ik een jonge man van een jaar of 7, 28. Hij zegt: ik ben zo gaan zien deze dagen dat het doel, het primaire doel in mijn leven is niet in eerste instantie het vinden van een vrouw of echtgenoot. Maar het primaire doel in mijn leven is het kennen, het liefhebben en het volgen van de Heer Jezus. Dat is mijn doel. En ik denk echt, dat is niks nieuws voor je waarschijnlijk, maar het is belangrijk voor ons dat we dat helder blijven houden. Want we leven in een cultuur, ook in kerkelijk Nederland, die heel sterk aanstuurt op, nou ja, op het krijgen van een vriend of een vriendin. Daar zullen we zo meer over zeggen. En dat is fijn, hè? En ik denk ook dat het heel vaak heel goed is als dat zo gaat. Maar het is niet het belangrijkste in het leven. Het belangrijkste is het kennen, het liefhebben, het grootmaken van de Heer Jezus, van God. Alleen blijven of trouwen. Wat is het beter? Volgens Paulus alleen blijven. En volgens Mozes om te trouwen. Leuk, hè? Een paar vragen. Is trouwen een must? Maakt het huwelijk mijn leven compleet? Lost het je eenzaamheid op? Brengt het levensvervulling? Is het nodig om God te verheerlijken? Brand maar los. Ik zie je hart schudden. Je eenzaamheid lost het niet op. Kun je dat uitleggen? Je zegt, eenzaamheid is een bepaalde vervulling die je zoekt en het hoeft de relatie niet op te lossen. Niet per definitie. Wat?
Kijk, als je eenzaam bent, ben je alleen. Maar als je getrouwd bent, ben je met z'n tweeën. Dan kun je
Ja, dus jij zegt van... wat zeg je? Even naar elkaar luisteren, ja? Ja, je zegt als je eenzaam bent in het geloofsleven, dus je bent, hebt wel een man of vrouw, maar hij of zij gelooft niet, dus dan blijf je geestelijk eenzaam. Ja. Maarten, jij wou erop reageren?
Nou, wat Jan zei, het is wel zo dat je met z'n tweeën bent in een huwelijk, maar als het huwelijk niet goed is, dan ben je in een huwelijk, kun je eenzamer zijn dan in je eentje. Soms.
Dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, dat je met z'n tweeën bent, wil niet automatisch zeggen dat je niet eenzaam kunt zijn, ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja.
Ik denk dat het wel een zuur met mensen maar oplost.
Ja.
Of in ieder geval niet oplost, maar minder maakt. En ja, dat we nog een vriend hebben, dan lost het niet
helemaal op. Ja, nou, ik ga er nog niks over zeggen. Ja, ga maar. Ja, kijk, je kunt hier zitten vandaag en net gepraat hebben in je groepje, gebeden en misschien gewoon eenzaam zijn. Ik hoop het niet, hè? Maar het kan. Dus eenzaamheid wil niet per se zeggen de aan- of afwezigheid van mensen, maar het gevoel gekend te zijn. Ja, Paul, je wilt er nog wat zeggen?
Ja, ik wist dat hier was een voorbeeld.
Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Ja.
En dat je denkt in die dat twee één zijn, God verheerlijk. En ja, dat is een uitzondering. En ik denk dat dat Paulus ook al zegt, dan leggen heel veel taken, misschien wel vooral in Gods koninkrijk. Je kan ook niet als een vrouw iemand met kinderen niet goed kan doen.
Erg belemmerd wordt, praktisch. Ja. 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 Timon, die wilde dat aanvullen? Dat je eerst goed carrière kan maken.
Nee.
Oh. Dat is wat de hedendaagse mens vindt, toch?
Ja. Nee, dan zou ik kwijt te worden. Dat zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is juist, te weinig toegepast wordt, die boodschap, in de realiteit. Dus omdat, ik denk ook in de reformatorische en christelijke traditie, er een soort overfocus is op het hebben van een relatie.
Ja. Zeker, ja, daar gaan we het nog over hebben. Ja, ja. En kijk, we kunnen ook ons weer eventjes een advocaat van de andere kant spelen. We onderscheiden ons ook als christenen, niet-gelovigen trouwen pas als ze trouwen of kinderen krijgen op hun 30ste. Dus je kunt je ook onderscheiden door jong te trouwen, misschien begin 20. Ik had van de week nog een praatje met mijn collega, die werd vader toen hij 21 was. Maar ik ben met je eens, er kan een over... accentuering, een soort druk onuitgesproken, of misschien soms een beetje gepoest van, nou ja, trouw maar, ik krijg maar verkering. Kijk, ik weet nog goed, toen was ik 22 of zo, ik weet niet precies. En toen was ik ergens en een praatje met een echtpaar en die zeiden van, oh, je hebt geen verkering? Nee, ik heb geen verkering. En oké, okay. Oh, je bent een laadbloeier. Nee, ik ben er niet op ingegaan, maar ik dacht later, wat is echt belachelijk, hè? Ten eerste wordt het aspect bloeien wordt gekoppeld aan het hebben van een vrouw of man, of een vriend of vriendin. Terwijl ik denk, nou, voor mij bloei ik al hoor. Misschien komt het niet over, sorry. Maar ja, ik sta in de bloei van mijn leven. Ik voelde me ook heel gelukkig. Ik was ook heel gelukkig. Dus snap je, al die termen, laat bloeier, daar bedoelen ze dan mee dat je laat verkering krijgt. Terwijl ik denk, het is belachelijk. Je komt tot leven, je komt tot bloei. Als je het leven vindt in de Heer Jezus, dan ontmoet je en dan proef je leven. Nou goed, wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, het is niet goed dat een mens alleen zij. Genesis, hè? Genesis 2. Dus voor de zondeval. Er zegt, Adam loopt daar bij de dieren. Alle dieren een naam gegeven. Die komen twee aan twee bij Adam langs. En op een gegeven moment zijn al die dieren geweest. En Adam vond voor hem geen hulp als tegenover hem. Is dat geweest, hè? Al die dieren komen langs. Nee, zelfs geen hond. Ook niet in coronatijd. Ja. Het is toch een beetje een andere soort. En dan, maar dat, ik vind het wel, kijk, hier zit wel een les in, hè? Dus voor de zondeval. Dus God had, Adam had een volmaakte relatie met God. Er stond niks tussenin. Hij vond zijn hoogste geluk in God. En toch was er een soort gevoel van incompleet zijn. Er miste iets. En de Heere brengt hem in diepe slaap en schept Eva, Isa, zijn vrouw uit zijn rib. En deze is vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. En dan staat er, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Dan staat er Genesis 2, 24. Daarom zal een man zijn vader verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en deze twee zullen tot één vlees zijn. Dat zie je in Genesis 2 terugkomen, in de Evangelie terugkomen, in het Nieuwe Testament, in Efeze terugkomen. Het is wel interessant. Als het goed is, hebben een aantal van jullie hebben hier een paar hoofdstukken uitgelezen uit het boek. Dat was tenminste het huiswerk voor vandaag, om hier een paar hoofdstukken uit te lezen. Het gaat hier in het boek ook over dit thema. En je kunt zeggen dat je een bepaalde ontwikkeling ziet in de Bijbel. In het Oude Testament, en specifiek bij het Joodse volk, zie je heel sterk de nadruk op trouwen en kinderen krijgen, nageslacht. Dat is eigenlijk, zeg maar, de focus, heel sterk. Ten eerste denk ik ook gewoon, dat was wat God had gezegd, hè? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Maar ook in de Joodse cultuur, als je getrouwd was en kinderen had, ja, dat was ook een soort pensioentje, zeg maar. Want je leefde natuurlijk je kinderen, hele families zaten in één huis. En als jij ouder was, had je kinderen en kleinkinderen die voor jou konden zorgen. Daarbij zit ook de gedachte, bij de Joden die leefden in de komst van de Messias, dat misschien wel uit hun nageslacht de Messias geboren zou worden. Dus je ziet in het Oude Testament, onder het Joodse volk, heel sterk de nadruk, trouwen en kinderen krijgen is vrij, heel sterk de norm, zeg maar. En ik heb hier een tekst uit Matteüs 19. Ik denk, dat is een van de eerste Bijbelse noties waar de Heer Jezus noemt. Die paar versen die gaan over het huwelijk. En dan spreekt de Heer Jezus over de ontmanden. Er zijn mensen die zichzelf ontmand hebben. Hij spreekt over drie groepen. Mensen, dat kun je ook hierin lezen hoor. Mensen die misschien door lichamelijke geboorte niet de mogelijkheid hebben om te trouwen. Mensen die om wat voor reden ook een vorm van een handicap hebben. Mensen die door anderen ontmand zijn. En dat bedoelen ze bijvoorbeeld iemand als in Handelingen 8, zo'n kamerling of zo'n eneug, die echt letterlijk ontmand was en geen nageslacht kon verwekken. En over een derde groep wordt gesproken, mensen die zichzelf ontmand hebben. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld, waar Paulus op verder gaat, die zeggen van, omwille van het Koninkrijk van God en omwille van het Evangelie, kies ik ervoor om, of voor een periode, wat jij al een beetje noemt, of voor een periode om vrijgezel te zijn, of misschien wel echt voor langere tijd om vrijgezel te zijn. Dus daar zie je eigenlijk in de evangelie, het onderwijs van de Heer Jezus, daar wat ruimte voor ontstaan. Ik kom zo, Janno. En dan zie je dat Paulus, we gaan het gedeelte even lezen, 1 Korinthe 7. Korinthe 7, vers 32 en 33. Even, wil jij die lezen? 1 Korinthe 7, vers 32 en 33. Ja, dankjewel. Als een soort tegenstelling staat het er, hè? Redelijk zwart-wit. Vers 32, ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. En dat werkt hij dan verder uit. Dus je ziet hier eigenlijk voor het eerst dat Paulus hier echt een nadrukkelijke, primaire plaats, een volwaardige plaats geeft aan het single zijn, aan het vrijgezel zijn. En hier ook in direct verband met het evangelie. Kijk, je ziet vandaag de dag natuurlijk ook, dat is een hele andere culturele trend. Mensen die ook graag zich niet willen binden, dan hebben ze meer vrijheid, dragen ze minder verantwoordelijkheden, kunnen ze ongebreideld carrière maken. Maar dat is natuurlijk hele andere gezindheden, hele andere motieven en doelen waarom iemand dan wel of niet wil trouwen. Paulus brengt hier het aspect vrijgezel zijn heel sterk in verband met dienstbaar zijn in het koninkrijk. Nou, ik ben zelf getrouwd toen ik 26 was. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Maar de tijd daarvoor, ja, die was heel, ik had heel veel mogelijkheden. Dus wat jij zegt, Timon, ben ik het helemaal mee eens. Het is ook het vrijgezel zijn en de tijd die je dan hebt en de mogelijkheden die je hebt, die zijn dan veel breder en veel ongeremder en veel onbezorgder dan wanneer je getrouwd bent. Als er getrouwd met als je trouwt en kinderen krijgt, komen er hele andere dimensies. Ja, dat vind ik geweldig. Hè? Zijn er hele andere dingen die gaan spelen en waar je vreugde en voldoening in vindt en erg door gezegend wordt. Dat Paulus hier een paar dingen noemt. Ongehuwd zijn, een tijd om de Heer te behagen. Wat denk ik belangrijk is, het is niet een wachtstand. Hè? Een soort pauzestand van, nou weet je, ik ben 18 plus. En nu staat mijn leven eigenlijk in een pauzestand. Die vul ik een beetje op met hier en daar een beetje werken en vreubelen en wat dingen doen. En ik tel pas weer mee in de orde als ik getrouwd ben. Ja, zo is het natuurlijk niet. Dat is echt niet zo. Het is echt een tijd om uit te buiten. Misschien zit je hier of iemand die de Bijbelschool heeft gevolgd. Maar het is een kostbare tijd. Die je ook als ja, misschien wel kunt, een beetje kunt laten versloffen. Maar het is ook een tijd die je heel mooi kunt gebruiken. Nou, wat wel, gemeenschap met God. Je hebt gewoon meer tijd. Praktisch heb je meer tijd. Meer tijd om de Heer te zoeken. Meer tijd om iets uit te delen. Tijd waarin je karakter gevormd wordt. Dat kan ook weer vruchtbaar zijn. Mocht je trouwen, maar goed, mocht iemand niet trouwen. Weet je, uiteindelijk, even terugspringend nog op waar we het net over hadden. Het gaat om het kennen, het gelijkvormige worden aan God. Aan de Heer Jezus. En een tijd van dienstbaarheid. Zeer waarschijnlijk was Paulus niet getrouwd. De discipelen waren natuurlijk veel daarvan wel getrouwd. Er wordt gesproken over Petrus en schoonmoeder en dergelijke. Maar ik denk ook in de zending. Of ook gewoon praktisch hier in ons leven. Ik moet bijvoorbeeld denken aan, die zat vorig jaar op de Bijbelschool, iemand als Matthijs Overbeke. Die is niet getrouwd. Die zit nou volgens mij in Rusland, Moskou zit hij ergens, ver weg. Dus je hebt veel meer mogelijkheden. Je hebt met veel minder dingen rekening te houden. Natuurlijk kun je als echtpaar ook in de zending gaan. Maar zeker als daar kinderen zijn, geeft dat veel meer zorg en veel meer verantwoordelijkheden. Dus wat ik echt wil benadrukken is dat het single zijn, het vrijgezel zijn, of het nou voor kortere of langere tijd is, het is een hele kostbare roeping. Het kan een hele mooie tijd zijn. Voor jezelf, voor je omgeving, geestelijk met de Heer. Dus als je zit, of je kijkt, of je luistert, of later, voel je niet in een hoek gedrukt, of voel je niet in een soort pauzestand gezet, van nou ja, weet je, mijn vrienden om me heen, die krijgen verkering. Ik weet nog goed, ik zat toen in een vriendengroep, er waren eigenlijk 4 vrienden, en de anderen waren allemaal getrouwd, en ik niet. En dan gingen we als weekendjes met elkaar weg, en dan vroegen ze ook wel eens, joh Bart, vind je dat niet ongemakkelijk? Zij waren allemaal getrouwd en ik was de enige vrijgezel. Ja, ik vond het oké. Ik vond het echt goed. Ik voelde me echt gelukkig, ook toen. Dus voel je niet in een wachtstand, maar zoek die tijd echt goed te gebruiken. Een paar stellingen. Er stonden er ook een paar in de studiegids. Ik weet niet of je ze gelezen hebt of over nagedacht hebt. Maar een paar stellingen. Het is, tussen haakjes, in deze tijd beter om single te blijven. Wie is het daarmee eens? Niemand. 1. Wie is het daarmee oneens? Ook niemand. Nou, jullie hinken op 2 gedachten. Net als Elias het volk. Oneens. Ja. Je zegt het licht, het is niet, het ene is niet beter dan het ander. Maar het ligt aan de roeping die God je geeft. Ja. Ja, precies. Ja. Iemand die iets wil aanvullen? Johan?
Ik heb nog een vraag over wat versta je precies onder gaven? Want als ik bijvoorbeeld bepaalde voorgangers, bepaalde mensen moet opnoemen die alleen zijn, en als je aan hun vraagt, heb je liever een relatie of ben je liever alleen, dan zeggen ze allemaal dat ze soms ook wel liever een relatie op een bepaald moment hadden. Maar dat zullen dat gewoon niet de mogelijkheid worden. En dat ze het een beetje bruikbaar kan maken van de situatie. Waar
ze
op dat moment inzetten?
Ja, ja, nou, ik denk aan wat je het hebt over gaven, dat misschien de drang voor een bepaalde bediening groter is dan de drang naar relatie. En ik geloof zeker dat het in de mens ingeschapen heeft. Ik denk dat ook een alleenstaande zendeling wel eens een drang naar een vrouw kan hebben. Wie zal daar niet een keer mee kosten worden, maar dat hij zijn roeping hoger kan plaatsen, die hij van God heeft gekregen.
Ja, wat ik daar wel over wil zeggen is, kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die graag willen trouwen, maar die niet de juiste man of vrouw tegenkomen. Dus er zijn ook mensen die sterk het verlangen hebben naar een relatie en naar het huwelijk, maar dat gebeurt niet. Of misschien als ze 50 zijn. Dus kijk, over de gave van onthouding wil ik wel dit zeggen. Er heerst soms een beetje de gedachte, en daar ben ik het eigenlijk niet mee eens, dat mensen die de gave van onthouding hebben, geen behoefte hebben aan een relatie of aan een huwelijk. Ik denk niet dat het waar is. Ik denk dat eigenlijk iedereen, en dat de ene keer kan sterker zijn dan de andere keer, maar ik denk dat iedereen het verlangen heeft naar iemand naast zich. Een maatje om het leven mee te delen. En ik denk, zolang dat niet het geval is, zolang je vrijgezel bent, geeft God je denk ik de genade om alleen te blijven. Dus ik denk niet zozeer dat je moet worstelen met de vraag van, heb ik de gave van onthouding, ja of nee? Dan kun je helemaal klem in lopen, denk ik. Ik denk dat het belangrijker is om te leven met de gedachte van, Heere, ik ben nu vrijgezel. Wilt u mij helpen om mijn vreugde en voldoening in u te zoeken en in nu tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik leef? En natuurlijk is het goed om te bidden voor een man of vrouw, of daar met anderen over te spreken, daar zullen we het zo over hebben. Maar ik denk, de gave van onthouding is niet zoiets van, iemand die dat heeft, die verlangt daar nooit naar. Want ik denk wel dat, ja, iedereen daarnaar verlangt.
Het kan wel, maar ik ben het niet eens.
Fijn dat je het eens bent. Ja.
Ja. Ik denk dat het een twijfel is kan zijn als je dus als jongere christen bewust nog even single blijft. Omdat juist niet verliefdheid het motief moet zijn om te trouwen, maar of God je aan die persoon heeft gegeven. En ik denk dat het vermogen om dat te kunnen onderscheiden bij heel veel mensen nog niet aanwezig was. Terwijl ze wel de vrijheid krijgen om het te onderzoeken. En dan gaan we daar op dat niveau, denk ik, heel veel dingen mis. Omdat ouders ook niet meer de autoriteit hebben om te zeggen, ik wil dat je nog even alleen blijft. Want omdat je eerst de Heer beter wil leren kennen.
Ja.
En dan pas gaan we naar het volgende aspect.
Ja. Dus dit is een oproep, hè, voor degene die hier. Nee, gekheid.
Om eerst je vreugde in Christus te vinden.
Ja.
Daar heb je hou vast. En je
gezag. Ja. Volgende stelling. Verkering is een thema waar de Bijbel niet over spreekt. Wie is het daarmee eens? Wie is het daarmee oneens?
Zeg
je?
Isaac was jong en toch? Nee, was je al getrouwd?
Isaac was?
Jokkende.
Ja, en dat is een andere vertaling voor verkering.
Nou, hij had in ieder geval omgang.
Omgang met, ja. Ja. Kijk, het woord verkering vind je niet in de Bijbel, hè. Mijn vertaling niet. Jullie vertaling ook niet, denk ik. Dus er wordt in die zin natuurlijk niet letterlijk over verkering gesproken. Zegt de Bijbel, heeft de Bijbel lessen in zich die wij kunnen gebruiken voor verkering? Ja, oké. Duidelijk. Als je met elkaar gaat trouwen, is seks voor het huwelijk oké. Wie is het daarmee eens? De Bijbelschool durf je dat natuurlijk nooit te zeggen. Wie is het daarmee oneens? Waarom ben je het daarmee oneens? Hoe zou je dat uitleggen aan een klasgenoot? Wie? Ja, ja.
Emotioneel. Fysiek.
Ja.
Ik heb dat plaatje wel, als dat aan elkaar zou gaan, dan scheurt er iets en dan gaat er iets kapot. Maar het kan ook verbloemen. Het kan, seksualiteit is voor mij ook een verbloeming van eigenlijk een onrijpe relatie.
Wat bedoel je daarmee? Verbloeming van een onrijpe relatie? Dat kan, ja.
Dat kan hoor. Dat betekent ook de seks voor het huwelijk.
Ja, ja.
In de weg kan zitten om te onderscheiden. Ben je eigenlijk wel...
zo close en intiem en één met de ander.
De verantwoordelijkheid aan.
Ja, ja.
Als het leven uit de voort zou komen.
Ja. Iemand anders? Hoe zou je, zeg maar... bedoel, de wereld om ons heen vindt natuurlijk allemaal seks voor het huwelijk oké. Binnen de kerk denk ik ook steeds meer, hè. Die tijd leven gewoon. Ja, weet je, als ik toch met haar ga trouwen en ja, we gaan straks trouw naar elkaar beloven. We houden veel van elkaar en we lopen al 3-4 jaar samen. Ah, dat geeft toch niet, heeft God wel begrip voor, toch? Dat leeft steeds meer, hè? Dat leeft steeds meer, ook in de kerk. Hoe zou je dat uitleggen? Iemand, hoe zou je dat vanuit de Bijbel kunnen weerleggen? Herjan?
Nou, ik denk dat je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet wat er morgen gebeurt. En soms is het niet keuze met elkaar te gaan, maar ik zou worden door een auto...
Ja.
Je hebt je eigen leven niet in de hand. En zeker niet dat mijn partner.
Maar zou je ook vanuit de Bijbel richting kunnen geven en kunnen zeggen van joh, Bijbels gezien zegt, is het zo dat de Bijbel zegt seks is pas voor in het huwelijk en niet voor daarvoor? Hoe zou je dat verwoorden? Is daar een. Ja. Je vrouw aanhangen en dan één vlees worden. Ja, precies. Dat vind ik een hele belangrijke. De Bijbel spreekt over die volgorde. Drie elementen. Ik zal niet voor Martin Penning als het gras voor zijn voeten wegmaaien voor volgende week. Maar die zegt natuurlijk je vader en je moeder verlaten. Je vrouw aanhangen en dan één vlees worden. Dus dat is de laatste stap die volgt na de huwelijkssluiting. Na de verbondssluiting, de eenwording. Ja. Janno? Ook een belangrijk argument, ja.
Hoe hebben we ook nog niet per se een argument over waarom?
Nou ja, in de cultuur waarin we leven hebben die argumenten wel nodig, denk ik.
Ja, ergens wel natuurlijk. Maar als mensen... Kijk, waarom is een leugje het beste of niet soms beter? Dat kan ik niet per se uitleggen, maar God wil het toch.
Ja, kijk, dat is natuurlijk een ander argument wat je noemt. Is overal in Oude en Nieuwe Testament... Zeker in het Oude Testament staat het heel duidelijk natuurlijk. Exodus, Deuteronomium, al die wetten waar seksuele gemeenschap plaats heeft gevonden. Buiten het huwelijk wordt het in alle tijden veroordeeld en gestraft. En in het Nieuwe Testament overspel genoemd. Oké.
Het gaat trouwens niet meer vanuit huis meestal. Iedereen heeft vaak wel een leven op kamer.
Ja, klopt. Ja. Heel anders dan toen. Compleet anders. Ja, ja. Ouders hebben een belangrijke rol in de relatievorming van hun kinderen. Wie is daarmee eens? Wie is daarmee oneens? Kijk, veel mensen zijn het mee eens. Iemand die mee eens is en een relatie heeft. Mag ik vragen hoe je ouders erbij... Misschien jullie hebben verkering? Jullie staken je hand op. Welke rol hebben jullie ouders? Als ik zo vrij mag zijn, hè?
Ja, dingen die je wel
Ja. Spreken jullie met je ouders over, ook over de relatie die je hebt? Vraag je hun advies of feedback of gedachten daarover? Nee, dat kan, ja. Ja, dus dat kan per gezin heel verschillend zijn. Ja, ja. Mooi, heel mooi, ja. Iemand anders die hier iets over wil zeggen? Ja?
Gewoon afhankelijk van hoeveel je met je ouders praat, dan toch wel het gevoel of ze je relaties tonen. Dat voor jezelf echt wel heel belangrijk.
Ja, precies. Dat je het belangrijk vond wat je ouders ervan vonden, bedoel je. Ja, kon je daar enigszins over praten?
Nee, daar ging het vooral over het omgangsregel met elkaar.
Hoe je met elkaar omging?
Ja.
Ja.
En niet heel.
Nee, precies. Nee. Een vijfde. Ik vind het belangrijk dat er in de kerk onderwezen en gesproken wordt over verkering en huwelijksvoorbereiding. Wie is het daar niet mee eens? Anders zat je waarschijnlijk thuis en niet hier. Ja. Gelukkig horen ze dat niet, Janno. Ja. Ja. Nee, maar ik denk wel dat het een heel actueel thema is. Maar over het algemeen, over het huwelijk is wel onderwijs, over opvoeding ook wel. Maar ik denk over dit thema heel weinig. Ik denk met alle mogelijke schadelijke gevolgen van dien. Ja?
Ik krijg een vraag op de chat. Door het wegvallen van de antwoorden uit de zaal is lastig om de les te volgen.
Oké. Ja, goede tip. Dankjewel. Er wordt gezegd door het... Jullie, ik geef natuurlijk nu en dan een... zeggen jullie wat? Ik zal die antwoorden proberen eventjes te formuleren. Dan kunnen de mensen thuis ook meeluisteren. Fijn dat het even gezegd wordt. Ja. Timon? Je zegt, moeten ouders een belangrijke rol hebben in het onderwijs en niet de kerk? Ja, maar dat geldt denk ik voor alle thema's. Hè? In het algemeen is het de primaire verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen op te voeden. Niet van een kerk om kinderen op te voeden, maar van ouders. Dus het is denk ik in alle opzichten de primaire verantwoordelijkheid van ouders. En daarbij word je gesteund, denk ik, door een kerk, een gemeenschap, vrienden en dergelijke. Ja. Maar primaire ouders, zeker. Ja. Oké. Okay. Fundament van een huwelijk.
Ik kan een vraag stellen.
Zeker?
Misschien klopt het nog hoor, maar wij hadden in de auto een gesprekje over uithuwelijken.
Uithuwelijken.
Dat is natuurlijk in de Oosterse cultuur heel normaal.
Ja.
En in de Bijbel zie je daar ook vormen van.
Ja.
Wij hebben de verkering.
Ja. Ja.
In de goede zin van het woord. Ik weet dat er heel veel verkeerde paden mee
ja. Aankomen. Je vraag is, kijk, er wordt in de Bijbel en er stuurt nog steeds in het Midden-Oosten worden mensen, jongeren, jongvolwassenen uitgehuwelijkt. De Bijbel spreekt niet over verkering. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe verhouden die twee thema's, uithuwelijken en verkering, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat is een beetje je vraag.
Ja.
Ja, nou, daar komen we straks nog wel enigszins op terug. Ja. Het fundament, als je gaat trouwen, op welk fundament sta je? Wie ben je eigenlijk? Waarom is dat belangrijk? Even een stapje terug. Verbroken relatie met God. Jullie kennen de zondeval. Adam en Eva. Eva eet van een vrucht, geef hem aan Adam. Ze eten daarvan. En ze ontdekken opeens, ze zijn naakt. En ze vluchten. Ze rennen de bosjes in. Wat ik wel opvallend vond, vanmorgen ook met de opening. Elia ziet het niet meer zitten. Die gaat ook de bosjes in, onder de bremstruik. En wie komt hem naar hem toe? God. Adam en Eva, die vluchten ook de bosjes in. Wie komt er naar hem toe? God. Hij zoekt ze weer op. En wat doet God? Hij stelt een vraag. Adam, waar ben je? Nou, dan lees je in Genesis dat God drie keer een vraag stelt. Wie heeft je de vrucht gegeven? Nou, en wat gaan ze doen? Ja, nee, ik niet. Het is zij. Die vrouw van mij. Ja, zegt Eva, het is eigenlijk niet ik. Het is eigenlijk de slang. Dat is Genesis 3. Genesis 4. Kain en Abel. Er waren nog maar weinig mensen op de aarde. En ze sloegen elkaar de hersens in. Dus het directe gevolg van de verbroken relatie met God is dat de mens zelfgericht wordt. Op zichzelf gericht, niet langer het verheerlijken van God, niet langer het dienen van de ander, maar het wordt eigenlijk een grote egoïst. Ikke, 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 en de rest kan stikken. Het kan dan misschien onder een laagje cultuur of beschaving nog een beetje gladgestreken worden. Maar het gevolg van de zonde is zelfgerichtheid. Zelfgerichtheid. Dus de relatie tussen Adam en Eva, die ging kapot. Ze waren getrouwd, maar er kwam ook verwijdering in. En dat zul je ook ervaren, hè? Als je hier zit als stel, getrouwd of je hebt verkering. Het huwelijk is mooi, maar het huwelijk is niet perfect. Persoonlijk een van de moeilijkste dingen in het leven vind ik dat mensen van wie je heel veel houdt, dat je die onbewust en onbedoeld soms nog zo kunt kwetsen. En andersom. Dan denk je, leer ik het nooit. Snap je, ons onvermogen soms om lange, duurzame, liefdevolle relaties in stand te houden. Ook als wederom geboren christen is dat echt een uitdaging waar we veel genade, liefde en wijsheid bij nodig hebben. Een gevaar is, de relatie met God is verbroken, dat je je geluk gaat vinden in andere dingen. Nou, dat kan zijn in macht, in geld. Dat is denk ik een neiging die mannen dan sterker hebben. Hè? Die storten zich helemaal op hun carrière. Of die zoeken ergens een baan waarin ze roem en aanzien, waarin ze zichtbaar zijn. Vrouwen zijn vaak relationeler ingesteld. En je zoekt misschien je geluk in vriendjes of bij vriendinnen of ergens op relationeel niveau. Een voorbeeld is, je kent het verhaal, de Samaritaanse vrouw. Johannes 4 lezen we over haar. Ze raakt in gesprek met de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus op den duur, 5 mannen heb je gehad en degene die je nu hebt is je man niet. Moet je indenken, hè? Getrouwd, gescheiden. Ja, nee, deze man is het echt helemaal. Die geeft me echt geluk. Nou, getrouwd, gescheiden. Het gaat zo een paar keer achter elkaar door. Ik denk dat daar iets leefde van geluk, voldoening, zoeken in het hebben van een relatie in een man. En ik denk dat het een bepaalde mate van voldoening en geluk geeft, wat we net zeiden. Het is niet goed dat de mens alleen zij, maar uiteindelijk ben je nog getrouwd met een zondaar. En geeft hij of zij niet het ultieme geluk en bevrediging waar het menselijk hart eigenlijk naar verlangt. Dat vinden we in God. In God alleen. De gevolg daarvan, verbroken relaties met mensen, vrijwel iedereen of de meeste mensen, dat kun je statistisch gewoon zien en zeggen, de meeste mensen zullen uiteindelijk ooit een keer trouwen. Met een belofte van, nou ja, wat beloof je als je leven, dat je, nou ja, in voorspoed en verdriet, in rijkdom en armoede, ga zo maar door, ik blijf je trouwen. De praktijk is dat 1 op de 3 huwelijken in Nederland strandt. 1 op de 3. 1 op de 3 huwelijken loopt uit in een echtscheiding. Bijna tegen de 40% aan. Ik zat nog even te kijken. Je ziet een beetje golfbewegingen. Het ene, het zit een beetje tussen de 30 en de 35.000 per jaar. Maar dat betekent 100 per dag. Bijna. Plus minus 100 scheidingen per dag. Dat is ongekend veel. De gemiddelde leeftijd is rond de 41 jaar. Je ziet dat rond onder de 30 is het aanzienlijk minder. En boven de 60, 65 is het ook minder. Misschien is het dan wel zo, weet je, de kinderen zijn wat ouder. De kinderen zijn het huis uit. Papa en mama zijn op elkaar uitgekeken. De kinderen kunnen op eigen benen staan en zoeken het uit. Hier een aantal redenen waarom mensen zo al scheiden. Er wordt van alles genoemd, hè. Mannen, donkerblauw, vrouwen, lichtblauw. Onderaan staat natuurlijk met stip karaktersbots, iemand anders in het spel, op elkaar uitgekeken. Allerlei redenen. Allerlei redenen. Lichamelijk geweld, verslavingsproblemen. Kijk, ik wil hier duidelijk en tegelijkertijd ook eerlijk en pastoraal over spreken. Want dat zou je treffen. Misschien zit je hier wel en zijn je ouders gescheiden. Of heb je daar zelf dichtbij een eigen relatie mee te maken? of mee te maken gehad. In onze familie speelt het op het moment. Een van mijn familieleden dichtbij, waar iemand anders in het spel is. Nou, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Kinderen in het spel, het is verschrikkelijk. Maar ik denk bijna altijd, we zagen net, het gevolg van de zondeval is zelfgerichtheid. Zelfgerichtheid. Uiteindelijk zijn al die motieven, waar het ook om gaat, ik wil graag doen wat ik fijn vind. En nogmaals, ik wil hierin ook voorzichtig mee omgaan, hè? Want het zou je maar treffen. Of nou, in die zin overkomt het je niet, je bent er zelf bij, maar het zou maar in je omgeving zijn. En ik zie nu een klein beetje hoe vreselijk dat is. Maar uiteindelijk heeft het te maken met ons hart en de keuzes die we maken. En waar we voor willen leven. Of je bereid bent, wat ik vanmorgen zei, het huwelijk is een plaatje tussen Christus en de gemeente. Martin zal daar volgende week over spreken. Efezeus 5 zegt, mannen, heb uw vrouwen lief zoals Christus de gemeente lief gehad heeft, die zichzelf voor haar heeft overgegeven, opgeofferd. Mannen, heb je nog even? Opgeofferd, dienend leiderschap. Ik zou er zo een hele preek over gaan houden. Dus uiteindelijk gaat het over ons hart. Ik denk hoog tijd voor een Bijbelse bezinning. Het gaat, denk ik, waar het niet altijd hoor. Maar als het fundament goed is, wat het fundament is, daar ga ik zo meer over zeggen. Als het fundament goed is, geeft dat zoveel meer zegen en vastheid in het huwelijk. En als je al verkeerd begint, op een verkeerde basis, blijft en is het veel kwetsbaarder. Weet je, ook daar kan God ingrijpen. Je kunt als het ware misschien verkeerd beginnen. Beide niet tot geloof gekomen, nooit over het onderwijs gehoord en later tot geloof komen en hier onderwijs over krijgen en kun je die zegen alsnog ervaren in huwelijk. Tuurlijk kan dat. Maar hoeveel beter en mooier is het als je dat aan de voorkant al hoort. Nou, dat heb ik eigenlijk al genoemd. Honger naar volmaakt geluk vinden we nooit in aardse relaties. Nooit alleen in een man of een vrouw. Maar in een herstelde verhouding met onze schepper. Dus wedergeboorte. Het is zo belangrijk. En dat hoor je niet voor het eerst. Maar dat iemand dat wederom geboren wordt. Tot geloof komt. En God leert kennen. Ik heb hier twee plaatjes staan. Van een varken en een kat. Wat doet een varken als die vies is? Of wat doet, anders gevraagd, wat doet een varken als die modder ziet? Lekker rollen. Waarom doet een varken dat? Vindt hij lekker. En waarom vindt de varken dat lekker? Omdat hij een varken is. Dat is gewoon zijn aard. Een varken vindt het gewoon lekker om in de modder te rollen. Om daar gewoon lekker, zich lekker vies te maken. En dat vindt hij heerlijk. Dat is de aard van beestie. Wat doet een poes als die in de modder valt? Schoonlikken. En waarom doet een poes dat? Omdat hij een poes is. Dus het is de aard van een poes om schoon te zijn. Nou, waarom zeg ik dit? Iemand die wederom geboren is, of iemand die niet wederom geboren is, het is je natuur, het is je aard om te zondigen. Je voelt je thuis in de zonde. Dat voelt oké. Want dat is, misschien klaagt je geweten je wel aan, her en der. Maar het ligt in je hart verlangt daarnaar. Als je wederom geboren wordt, dan ontvang je een nieuw hart. Dat wil zeggen, de Heilige Geest komt in je wonen. En je ontvangt een nieuw hart wat het goede wil doen. Niet langer het kwade, maar het goede wil doen. God wil liefhebben. Ook dan kun je nog zondigen, hè? Ook dan kun je terugvallen. Dat weten we allemaal. Maar wat doe je dan als je teruggevallen bent in zonde? En de Heer overtuigt je daarvan. Dan? Ja. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Dus je wil niet langer dat kwade doen, maar je wil het goede doen. Je wil zuiver blijven. Nou, dat zie je heel sterk in het voorbeeld van een varken en een poes. Dus het fundament is herstelde verhouding met God. We vinden onze voldoening, ons geluk in onze schepper. En ten tweede, onderwijs is echt noodzakelijk. Weet je, je kunt tot geloof gekomen zijn. Je kunt goede intenties hebben. En misschien zit je hier wel. Als je terugkijkt, is even, ja, we waren al tot geloof gekomen. Maar we hadden hier nooit onderwijs over gehad. We hadden hier nooit iets over gehoord. Nou, dat is denk ik, dat ervaar ik een beetje als soms ook de nood van deze tijd waarin we leven. Dat we hierover spreken met elkaar. Ik wil, voordat we verder gaan. Laat het 3:15. Daarna gaan we pauze houden, denk ik. Eerst eens iets uit mijn eigen leven delen. Want ik sta hier, ik stond hier vanmorgen ook. En waarom sta ik hier eigenlijk? Waarom heb ik iets met dit thema? Er is een heel verhaal achter en wil ik kort iets met jullie delen. Ik ben tot geloof gekomen op mijn 15e. En ik kreeg rond mijn 19e, denk ik, contact met een meisje. Ik was dus al een paar jaar tot geloof gekomen. Zij was een serieus, ernstig meisje. Kende de Heer Jezus niet, was niet tot geloof gekomen. Wij kregen contact met elkaar en daar groeide iets. Ik twijfelde best wel sterk of ik met haar een relatie aan moest gaan. Ik denk van ja, weet je, we hadden best wel wat verschilpuntjes. Geestelijk waren we ook niet één. Dus ik vond het erg moeilijk, ik vond het een zoektocht. Uiteindelijk las ik een tekst uit 2 Petrus 3 vers 7, waar staat, gij mannen eens gelijks, voegt u naar uw vrouwen. Dat ervoer ik heel sterk voor mij toen als een bevestiging, als een antwoord om een relatie met haar aan te gaan. Dus we kregen verkering, ik was denk ik 19 of 20, zij was 2-3 jaar jonger. En toen ben ik, denk een krap jaar later, ben ik naar een zendingspost gegaan in Zuid-Afrika, een soort werkvakantie. En er was ook een andere Nederlandse jongeman, ik raakte met hem in gesprek. Hij vroeg aan mij, joh Bart, heb je verkering, hoe ziet het eruit en wie is zij, bla bla bla, dus een heel praatje daarover. En toen zei hij van, joh, hij zegt, heb je nooit die tekst gelezen uit 2 Korinthe 6 vers 14? Waar staat dat je geen juk aan moet gaan met een ongelovige? Ik zeg, nee, maar ik heb die tekst nooit echt zo gelezen in dat verband. Ik zeg, maar ja, ik zeg, ze gaat toch naar de kerk? Ze is toch gewoon godsdienstig? Hij zegt, wat is het probleem dan? Hij zegt, ja, maar weet je wat jij doet? Jij maakt 3 groepen. Hij zegt eigenlijk, dat zei hij tegen mij. Hij zegt, je hebt de gelovigen, je hebt de kerkmens en je hebt de ongelovigen. Hij zegt, maar dat zegt de Bijbel niet. In 2 Korinthe 6 spreekt de Bijbel over licht en duisternis. Niet over grijs of zo, niet over schaduw. En diep in mijn hart wist ik dat hij gelijk had. Maar ja, we hadden bijna een jaar verkering. Je bent aan elkaar gehecht, hè? Je hebt een relatie met elkaar. Ik weet nog goed dat ik daar s'nachts in mijn bed lag. Ik heb lopen janken. Diep in mijn hart besefte ik, Heer, ik moet haar loslaten. Maar ja, ik worstelde daar wel mee. Want ik had echt... Dus toen kwam ik terug in Nederland. En toen hebben we nog een maand of 4-5 verkering gehad, zoiets. En toen heb ik het uitgemaakt. Ook omdat we op geestelijk gebied vaak botsingen hadden. We waren daar niet één in. Dat liep echt stroef. Dat was echt moeilijk. Ik heb toen uitgemaakt uiteindelijk. Ik vond dat heel moeilijk. Want ik geloofde echt bij aanvang dat het Gods wil was dat ik die relatie aanging. Als ik daar nu op terugkijk. Weet je, kijk, Arjan heeft van mij ook gesproken over hoe vind ik Gods wil. Onze waarneming kan soms heel subjectief zijn. Hè? We kunnen ons een tekst krijgen of we kunnen iets lezen. Maar ik denk, hoe God ons primair leidt is door het woord. En we moeten de principes van het woord kennen. En ik kende de principes van het woord niet. Uiteindelijk is het meer mijn waarneming geweest, denk ik, dan de wil van God dat ik die relatie aanging. Hoezeer ik toen ook ervoer dat het eigenlijk Gods leiding was. Dus dat ging uit. Ik heb er erg mee geworsteld. Dat was denk ik een beetje 2005 of zo. Later, 2008, 2009. In die tijd kwam Paul Washer een paar keer in Nederland. Het is 2 keer hier geweest. Die heeft ook op de Harkrijk-conferenties een paar keer gesproken over deze thema's. Over relatievorming, over dating. En ik was daar toen ook met haar. Voor mij was zij toen ook mee. Toen hadden we nog verkering, denk ik. En ik hoorde die lezingen van Paul Washer. Ik dacht van, vent, dat is echt oud. Sorry hoor, maar dat is zo ouderwets wat hij zegt. Ja, ik dacht echt, dat is echt achterhaald. Dat vind ik zo... Dat vond ik zo ver van mijn bedshow en niet actueel. Ik had er echt een beetje een aversie tegen. En, maar goed, toen was onze relatie uit, toen was het over. En dan ga je een beetje, dan kom je tot je verstand, hè, net als de verloren zoon. Dan ga je nadenken en een beetje graven. Toen dacht ik, ja, weet je, ik kan wel zeggen dat wat hij zegt is belachelijk en niet goed. Maar dat wat ik doe functioneert ook niet. Dus toen kwam ik eigenlijk in een fase waarin ik heel sterk op zoek ging van, nou, wat zegt de Bijbel eigenlijk over deze thema's? En ik ging erover lezen, ik ging lezingen luisteren, boeken lezen. Ik raakte met vrienden in gesprek hierover. En ontstond eigenlijk over een periode van jaren een zoektocht van wat zegt de Bijbel eigenlijk over verkering en over dating en over die fase. Daarvoor nog, of net toen ik denk toen een half jaar nadat die verkering met dat meisje uit was, toen was ik op een jongerenconferentie en allerlei mensen natuurlijk, was ook een ander meisje, ik kreeg daar wat contact mee. En daar ontstond eigenlijk iets van vriendschap. Ik had wel duidelijk in mijn hart, Heer, ik hoef voorlopig echt geen verkering. Want dat is net gebeurd en ik wil eerst gewoon weer rust in mijn hart krijgen, me op u richten. Wat zegt u over deze thema's? En ik wil niet opnieuw eraan beginnen. Maar goed, we hadden gewoon vriendschappelijk contact. Zij kwam wel eens bij mijn ouders over de vloer en ik kwam wel eens bij haar ouders over de vloer. We gingen een keertje een dag in Amsterdam toe. Dat ging zo een aantal maanden, duurde dat. En daar groeide best wel wat. Vriendschap. En op den duur zei zij van, joh Bart, moet je luisteren. Of we gaan echt samen verder. Of we stoppen ermee. Ik denk, wat gaan we nou beleven? Ik zeg, we waren toch gewoon goede vrienden? Waarom zet je me voor het blok? En uiteindelijk hebben we toen de keuze gemaakt van, nou, we stoppen er dan mee. Maar wat er gebeurde, en eigenlijk de les die ik terugkijkend daarvan heb geleerd, wat ik jullie ook mee wil geven, is, we hadden in die zin een exclusieve verhouding. Zij was wel eens bij mij thuis, ik was wel eens bij haar thuis. Niet wekelijks hoor, maar eens in zoveel maanden. Toen had je nog geen app, dus dan hadden we sms'en wel eens. Als je iemand exclusieve aandacht geeft, en ik denk dat vrouwen daar vaak gevoeliger voor zijn dan mannen, dat kan ook bij mannen net zo goed ontstaan hoor, er kan er makkelijk iets gaan groeien. Gevoelens van verliefdheid, aantrekkingskracht of wat dan ook. En dan sta je eigenlijk op een punt, achteraf snap ik haar heel goed. Of je zegt, we gaan samen verder. Of je zegt, we stoppen ermee. Dus door vrij nauw 1-op-1 contact, groeit daar een emotionele band, die schept verwachtingen. Dus wat ik ook wil zeggen tegen jullie, tegen mannen en tegen vrouwen, nog iets meer tegen mannen. Natuurlijk is het prima om vriendschappelijk contact te hebben met een man of met een vrouw of met een jongen of met een meisje. Maar wees je ervan bewust, als je veel close contact hebt als vrienden, 1-op-1 contact, wees je bewust van de gevolgen daarvan, dat daar van alles kan gaan groeien. Wat je helemaal niet voor ogen hebt. En dan bedoel ik niet eens dat daar op lichamelijk gebied van alles gebeurt. Maar veel meer emotioneel. Dat je emotioneel binding kunt creëren. Ik denk, later is het bij mij nog wel een keer gebeurd met iemand. Met wie ik gewoon, een jonge vrouw met wie ik vriendschappelijk contact had. In groepen. Maar ook soms wel 1-op-1. Achteraf zie ik toch, het is goed om daar voorzichtig mee om te gaan. Emotioneel doet dat iets met je. Blijft daar iets van hechting? Wat die tekst uit Genesis 2, vers 24. Je vader verlaten, aan je vrouw hechten, dat is een proces van lijmen. Hè? Weet je, dat gebeurt ook al in je verkeringstijd. En als je verkering hebt gehad, en dat gaat uit, want dat meisje waar ik 15 maanden verkering mee heb gehad, toen ik 19 was. Een paar jaar geleden waren we ergens op vakantie. En ik wist dat zij in het dorp woonde waar wij op vakantie waren. En we zijn goed uit elkaar gegaan hoor. Echt, we kunnen elkaar recht in de ogen kijken, er staat niks tussen. En we waren toen op vakantie in het dorp waar zij woonde. En ik doe daar boodschappen in de Jumbo samen met Caleb. En ik kom ze tegen. Ja, voor mij was het minder apart dan voor haar, want ik wist dat ze daar woonde. Maar dat doet iets met je, hè? Beetje lichamelijk zijn we daar echt niet, zijn er al niet vreselijk veel dingen gebeurt of zo, maar emotioneel heb je een binding, heb je iets van elkaar, iets van haar blijft op mij achter innerlijk en iets van mij blijft op haar achter. Jullie kennen misschien Dick Baarsen wel, die spreekt wel eens over het grote verschil. Een van de dingen die hij dan noemt is één man In het leven van een vrouw. Kijk, als je als man groeit in de puberteit, 14, 15, dan komen zeg maar de seksuele verlangens, die komen vanzelf wakker bij een man. Bij een man groeit dat gewoon zo. Bij een vrouw, meestal, misschien in de cultuur waarin wij leven, wordt dat ook meer geprikkeld. Maar meestal is dat bij een vrouw meer sluimerend, de seksuele verlangens. Vaak totdat dat door een man wordt wakker gemaakt. En ze zeggen wel eens, ik ben geen onderzoeker op dat gebied, maar ze zeggen wel eens, de man die bij een vrouw die voor het eerst die seksuele gevoelens losmaakt, die man blijft speciaal voor de vrouw het leven lang. En ik denk echt dat dat zo is. Dus de man die voor een vrouw voor het eerst die seksuele gevoelens losmaakt, hoef je niet eens seks te hebben, hè? Maar de man die dat voor het eerst losmaakt bij een vrouw, dat doet iets het leven lang. En nogmaals, ik ben geen onderzoeker, maar ik heb meerdere mensen hierover gesproken. Dick Baas, onder andere, die bevestigt dit heel sterk en meerdere met hem. En ik stel wel eens de vraag, ik geef deze lezing wel eens voor jongeren. Weet je nog aan wie je de eerste kus hebt gegeven? Nou, je hoeft die vraag nou niet aan mij te beantwoorden, maar ik weet het nog precies. Ik weet de plaats nog. De eerste kus. Weet je, die geef je maar één keer. Blijkbaar is dat bijzonder. Blijkbaar maakt het iets los. Ik was in mijn verhaal, maar ik heb even een klein uitstapje gemaakt. Had toen contact met dat meisje. We hebben daar toen een punt achter gezet. Die vriendschap gestopt. Toen zijn we met een groep vrienden eigenlijk. Dit boek staat, Aletta de Pater heeft dat boek geschreven. Dit boek hebben we geschreven met een zestal mensen. Twee echtparen en een aantal vrijgezelle mensen hebben toen, 2012, 2013, hebben dit boek geschreven. Ging een paar jaar voorbij in mijn leven. Ik heb in die jaren de Bijbelschool gevolgd. Ik was toen, dat was tussen mijn 20ste en mijn 26ste. Ik ging in Zeeland Bijbelstudies en cursussen geven. Op verschillende andere plaatsen, geestelijke groeiavonden. Ik ging Veritaslessen geven op een aantal plaatsen. Als ik terugkijk, is dat echt een geweldige tijd in mijn leven geweest. Een paar keer in het buitenland geweest, een aantal plekken. Dus echt een hele kostbare tijd geweest. Zowel voor de mogelijkheden die ik had, als ook voor het stukje, het stukje vorming, het stukje onderwijs. Ik ben daar zo dankbaar voor. En ik wil tegen iedereen zeggen die misschien ook in zo'n tijd zit, gebruik die tijd goed, die krijg je maar één keer. Ik ken genoeg leeftijdsgenoten die zeggen van, joh, ik ben jong getrouwd. En dat is op zich oké. Maar dat zou ook wel eens zeggen, zo'n tijd tussen je 18, tussen 25 of misschien ouder. Waarin je veel meer mogelijkheden hebt, waarin je vrij bent. Dat kan een hele kostbare tijd zijn. 2012, oktober 2012, Harkrijk-conferentie. Ik was daar leiding aan het jongerenwerk. Annemarie, mijn huidige vrouw, die was daar jongerenwerkster. En ik weet nog heel goed, op zondagavond, toen was de conferentie nog afgelopen. En iedere jongerenwerker die had een naambadje. En ik weet nog precies waar ik zat. En ze kwam van voren vandaan, kwam ze naar ons toe lopen, een groepje, om de naambadje in te leveren. En ik dacht, dat is een mooie vrouw. De zachtheid in haar karakter, de uitstraling, dat trof mij enorm. Ik zag haar. Ik heb dat nooit, ben nooit zo van bewust geweest, maar zij was al jaren in mijn omgeving, want ik kwam al jaren op de conferenties. Zij kwam daar al jaren, 3, 4 jaar, maar ik had haar nooit zo bewust gezien. Toen wel, dat bleef me bij, oktober 2012, het raakte een beetje op de achtergrond. Ik ben daar toen vanaf januari 2013 meer voor gaan bidden. Ik ben gezegend met gelovige ouders, met wie ik een goede verhouding heb. Dus ik heb eigenlijk met beide hierover gesproken. Met mijn moeder iets meer als met mijn vader. En vroeg ook aan hen, van pa en ma, wat vinden jullie belangrijke eigenschappen voor een vrouw? Ben ik daar klaar voor? Wat vinden jullie? En ook gezegd dat, nou, ik heb die haar en haar gezien, ontmoet. Zij hadden haar natuurlijk nog nooit gezien. Een beetje beschreven. Dus ik sprak daarover met mijn ouders. Mijn ouders waren daar best wel bij betrokken. Dat waardeer ik zeer. Toen dacht ik van ja, in die tijd zat Annemarie op de Bijbelschool. En ik gaf daar wel eens leiding, dus ik kwam haar daar tegen, toen nog in Langbroek natuurlijk. Maar we hadden eigenlijk weinig contact. Ik denk, nou, dat wil ik graag veranderen, maar hoe ga ik dat doen? Dus toen dacht ik van nou, In de zomer gingen we altijd met mijn ouders naar gezinskamp. Dat is een week, dan ben je bij elkaar met allemaal gezinnen en bijbelstudies. Erg mooi. Ik was daar ook betrokken bij het jongerenwerk. Ik denk, ik vraag haar als medewerker. Dan heb ik er een opstapje voor contact en dan gaat ze misschien wel mee. Dus ze kregen mailcontact. Dat was ergens maart of zo. En dat mailcontact bleef maar gaan. Dat ging ineens heel snel. Toen was het april 2013 en toen waren er 3 conferenties achter elkaar. Er was een soort bijbelschoolweekend, een gezinsconferentie, een midweek met Paul Wascher en nog een grote conferentie erachteraan. En allebei waren wij daar die hele periode, Annemarie en ik, voor het jongerenwerk. En dus we hadden van tevoren afgesproken, joh, laten we op die maandagavond een rondje lopen. Dus dat gedaan en toen sprak ik eigenlijk mijn wat er... In die maand, we hadden een maand mailcontact gehad. We hadden elkaar eigenlijk nog weinig, niet zoveel inhoudelijk echt gesproken. Maar er leefde al heel veel in mijn hart. Ik denk, Heer, ik wil graag verder met haar. Ik wil haar echt graag beter leren kennen. Om mogelijk naar een huwelijk te groeien. Mijn hart was daar echt voor open. Ik heb jaren gehad dat ik eigenlijk daar reserves in ervoer. En op dat moment had ik echt volledige vrede daarover. Ik verlangde daar erg naar toen. En dus we gingen een rondje lopen en dat heb ik toen ook gezegd naar haar. Ik zei, joh, we hebben wat mailcontact gehad. Je proeft natuurlijk wel in het mailcontact of dat wederzijds is. Als jij mailt en je moet 2 weken wachten voor een reactie terug. Ja, nou, dat was dus niet zo. Die mailtjes vlogen over en weer. Dus ik proefde ook wel van haar kant openheid daarin. En ik heb mijn hart eigenlijk gezegd van, joh, ik zou je graag beter willen leren kennen. Als vriendschappelijk, om elkaar beter leren kennen om misschien naar een huwelijk toe te groeien. Hoe is het van jouw kant? En toen wist ze niet wat ik hoorde. Ze zegt, ik ben hier al 3 jaar voor aan het bidden. Specifiek voor mij. Wist ik natuurlijk helemaal niet. Dus dit leefde al heel lang bij haar. Zij zag mij op conferenties en we hadden eigenlijk amper contact. Maar dit leefde al heel lang in haar hart. Dus goed, toen hebben we eigenlijk toen, 29 april, verkering gekregen. 4 maanden later zijn we verloofd. Kijk, wat wel belangrijk is, haar ouders waren ook in heel dat proces betrokken. Zij woonde ook nog thuis. Ik woonde eigenlijk nog thuis. Zij heeft ook een goede verhouding met haar ouders. En zij die baande daar ook voor. En dus ik weet nog goed, toen was de conferentie afgelopen. Toen ben ik eerst bij de vader langs geweest. Ik zie me nog fietsen samen met hem. En ook gewoon gezegd, van, nou, dit is hoe we het contact hebben. En dit zouden we graag willen. Staan jullie daarvoor open? Nou, dat was goed. Dus ik besef ook, in die zin zijn we erg gezegend met onze ouders. Die daarin naast ons stonden en ons steunden. En toen zijn we 4 maanden later verloofd. En 3 maanden later zijn we getrouwd. 29 april 2013. En dat kon voor ons. Zij was 28, ik was 26. Maar wat ik straks ga zeggen, is zeg maar een aantal dingen die ons erg hebben geholpen... in het nemen van beslissingen. En in een bepaald rijpingsproces. En mensen om ons heen met wie we erg gezegend zijn en waren. Die daaromheen stonden. Dus ik wil kort. Kort heb ik dit gedeeld. Nou, of zo kort was het niet. Maar zeg maar wat de achtergrond hiervan is. Wat ik hier tegelijkertijd bij wil zeggen. Is dit is ons verhaal. Dit gaat waarschijnlijk in jouw leven anders. En als het anders gaat in jouw leven is dat ook oké. Kijk, het gevaar van verhalen is natuurlijk, en van getuigenissen, is dat iemand denkt van, maar het moet bij mij ook zo. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is echt niet zo. Weet je, het kan heel anders gaan. En als het heel anders gaat, is dat ook oké. Maar wat ik wel wil zeggen, en waar ik je mee wil bemoedigen, is dat God hier echt bij betrokken wil zijn. En dat de Bijbel hier ook echt richtlijnen voor geeft, om je te helpen, om hier op een goede manier mee om te gaan.